Thanks for Coming, the sex ed you wish you'd had. Mijn naam is Anna Mara Jansen en bij Thanks for Coming bespreken we alles wat je altijd al wilde weten over seks en seksualiteit. Iedere week ga ik met een opwindende gast in gesprek om mythes te ontkrachten en feiten te verspreiden. De clitoris is geen knopje en libido bestaat niet. Van seksueel plezier tot slutshaming, van sekstoys tot je stoutste dromen. Let's talk about sex.
Mijn gast vandaag is Roos de Roger. Roos is verpleegkundige seksuele gezondheid. Ze volgt de master zorgethiek en beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze heeft de aanvullende scholing in seksualiteitshulpverlening gedaan. Voorheen heette dat SENS. En hiermee de aantekening seksuologie en VVS. Hiervoor werkte ze op de Polykliniek voortplantingsgeneeskunde. En sinds 2019 ben je werkzaam in de seksuele gezondheid. Je doet SOA-consulten, SENS-gesprekken en outreach met een focus op mensen in kwetsbare posities. En ook organiseer je interdisciplinaire congressen waarin je uitwisseling mogelijk is. Een van je grote liefdes is feministische
ethiek.
Ja.
Hele mond vol.
Dus ja, hele mond vol en heleboel om te bespreken. Ik denk ook dat best wel veel mensen niet al een aantal dingen hebben gehoord van zeggen, oh, wat is dat dan? Maar daar gaan we allemaal op komen. De eerste vraag in deze podcast is altijd, hoe was jouw eerste keer?
Ja, ik heb eigenlijk gelijk een vervolgvraag. Wat is de eerste keer?
Ja. You tell me.
Ja, nou, ik heb eigenlijk heel lang zelf gedacht, hè, net als bijna de hele maatschappij, de eerste keer is penetratieseks. En als je het zo beschouwt, dan was mijn eerste keer met mijn vriendje van toen. En eigenlijk bijna al mijn eerste keren waren in die eerste relatie. En hoe was dat? Ik ben daar terugkijkend heel blij mee.
Ja?
Want het was heel veilig en ik was heel erg mezelf. We respecteerden elkaar. En ik denk dat het ook heel erg was in de tijd dat we zelf daar behoefte aan hadden. En dat er niet zo heel veel druk was van. Tuurlijk, er was wel van, oké, nu moet het, want mijn vriendinnetjes doen het ook. Maar ik was er zelf ook best wel aan toe.
Ja,
dus,
wel heel leuk, want jij bent dus een van de eerste die er iets positiefs over zegt.
Ja.
Eigenlijk bijna alle andere gasten tot nu toe, die hebben dan zeggen dan van, ja, nee, dat was het niet.
Nou, ik denk dat zeg maar, als je specifiek dat penetratieseksmoment, nou, dat was ook niet de beste seks van mijn leven. Maar dat is ook oké. Het hoeft ook niet, denk ik.
Nee.
En het voor mij waren het vooral de randvoorwaarden. En die waren gewoon echt wel heel goed.
En wat voor randvoorwaarden bedoel je dan?
Nou, dus vooral dat ik me veilig voelde. En dat, dat ik blij was op dat moment met wie ik was. En ik had wel natuurlijk mijn onzekerheden, maar ik kreeg veel complimentjes. En het was gewoon een hele veilige relatie.
Ja, dus is, nou, wat leuk om, wat, ja, om ook dit een keer te horen.
Ja.
Hey, en jij zei net al van, de randvoorwaarden waren goed. En dat je eigenlijk anders kunt kijken naar een eerste keer. Van wat is eigenlijk je eerste keer?
Ja.
Want hoe zie jij dat?
Nou, ik denk dat dat de eerste keer die wordt gezien als penetratieseks, dat veel te plat is. Mm. Dit heb jij misschien wel ook gezegd, maar Ellen Laan zegt natuurlijk dat je de eerste keer ook kan zien als dat je een orgasme krijgt bij iemand anders. Dat je dat ook kan zien als de eerste keer. Ik vind dat een hele mooie omschrijving, omdat dat ook weggaat van heteronormatieve seks.
Ja.
Plus, voor mij is seks zoveel meer dan penetratie. Ergens denk ik ook, het is ook oké. Penetratieseks mag ook als eerste keer worden gezien. Maar het is meer dat ik denk, het zou mooi zijn als er het breder wordt getrokken. Dus
ja,
dat is natuurlijk bij heel veel dingen. Het hoeft dan niet gelijk helemaal niet meer over die penetratie te gaan. Maar het zou zo mooi zijn als het wat breder zou worden getrokken.
Ja, ik vind het wel heel leuk dat je dit zegt. Omdat ik zelf natuurlijk best wel pleit tegen die focus op penetratieseks. Ja. Terwijl ik het zelf hartstikke leuk vind.
Deze aflevering wordt gesponsord door Male en Female. Male en Female is dé feministische seksshop van Nederland met een prachtige winkel in Amsterdam op de hoek van de Vijzelgracht en de Weteringsgans. Male en Female komt al meer dan 35 jaar op voor seksueel genot en gelijkheid. Ooit begonnen als een mail order service voor en door vrouwen, zijn zij uitgegroeid naar een veilige plek voor iedereen. Alle genders, van jong tot oud, educatief en opwindend.
Een plek waar inclusiviteit, kwaliteit en kennis centraal staan. Toen ik 18 werd, kreeg ik van mijn moeder een cadeaubon, voor male en female, waar ik met mijn vriendin Tatjana iets ben gaan uitzoeken. Toen was het al een fijne ervaring en dat is het nog altijd. Male en female laat zien dat in seksualiteit speelsheid en kwaliteit perfect samengaan. Genot met klasse. Ik raad iedereen aan de winkel te bezoeken, of je nu precies weet wat je wil of je graag laat verrassen. En ben je nou helemaal niet in de buurt van Amsterdam, dan kun je natuurlijk gewoon naar de website gaan en daar een leuk speeltje bestellen. Het geluk is dat wij ook een kortingscode hebben. Ga naar www.mailfemale.com/thanksforcoming en krijg 10% korting op je bestelling. Als het goed is, staat de code thanksforcoming al ingevuld. Is dat niet zo, vul die dan zelf eventjes in. Want dan krijg je dus ook echt de 10% korting op jouw aankoop. Het is een superleuke website. Het zijn supergoeie producten, hoge kwaliteit. En ja, ik zou gewoon zeggen, ga daar eens even lekker browsen. Je kunt ze ook bellen als je denkt, ik twijfel ergens over. Dus nou ja, ga vooral kijken of het nou online is of naar de fysieke winkel. Die ik echt wel heel erg zou aanraden als je een keer een dagje Amsterdam doet. Ga even langs. En nou ja, kijk rond. Het is een heerlijke ervaring. Ja. Dus het is helemaal niet dat ik inderdaad denk van, oh, we moeten nooit meer penetratieseks hebben. Maar het is natuurlijk ook, jij noemde net al, jij zei heteronormatieve seks.
Ja.
Wil je eens uitleggen wat dat is? Of wat je daaronder verstaat?
Nou ja, dat zou je ook nog weer heel wetenschappelijk kunnen benaderen. Maar voor nu in deze context is het denk ik seks, penis in vagina.
Ja, en dat dan wordt gezien als...
Normaal. Ja.
Ja, precies.
Het kader waarin je seks hebt.
Ja, en jij krijgt natuurlijk, nou, we gaan het er allemaal over hebben, maar ook in je studie veel over gendernormen, over gender. Maar dat krijg je denk ik ook wel mee in je werk. Want
zeker.
Ik denk wel het leuke ook aan jou is dat jij eigenlijk en al in de praktijk werkt en nog steeds studeert. Dus dat je ook net, nou ja, je doet nu een studie, natuurlijk zorg, ethiek en beleid aan de Universiteit voor Humanistiek. Maar ook dat je net, ja, ik noem dat dus nog steeds de sensopleiding hebt afgerond.
Ja.
Dat heet dus niet meer de sensopleiding, zei je net al. Vertel eens, hoe heet het nu en wat is het eigenlijk?
Ja.
Want dit is een van de vragen die ook een luisteraar heeft ingestuurd. Die zei van, ja, wat is sens?
Ja.
Dacht ik, oh ja, en dat bestaat dus blijkbaar al niet meer. Dus vertel eens.
Nou, het is niet dat het niet meer bestaat, maar de opleiding is, heet anders. De opleiding heet ASASH.
Okay.
Wat staat voor aanvullende scholing, algemene seksualiteitshulpverlening.
Wauw.
Ja. Oh, dat ik dit ook niet...
Ja. Nice, lekker, lekker.
En het betekent niet dat er niet meer sensconsulten worden gevoerd.
Oké.
Er is ook nog een senswebsite. Dus het woord sens is niet helemaal weg, maar die opleiding heet niet meer alleen de sensopleiding.
Oké. Okay.
En wat de opleiding inhoudt is eigenlijk, het is voor mensen, verpleegkundigen of artsen. En het is een focus dus op seksualiteitshulpverlening, waarbij je eigenlijk voornamelijk leert counselen, zoals dat heet. Dus je leert vooral te vragen naar seksualiteit en te zien van, is daar misschien een probleem? Wat is de hulpvraag? En dan ga je dus die hulpvraag eigenlijk uitdiepen. Dus ga je er verdiepende vragen over stellen. Om vervolgens te kijken van, heeft iemand een verwijzing nodig? Of kunnen we daar verder een gesprek over voeren?
Dus zou je ook wel zeggen dat het eigenlijk dat je goed leert praten over seks in de spreekkamer?
Denk ik, ja, zeker. En je leert daarnaast, dus er is een stukje gespreksvoering, maar er is zeker ook een stukje seksuologie. Dus er is zeker ook een stukje theorie over, wat is nou seksuologie, wat is seksualiteitshulpverlening en welke problemen komen daar bij kijken. En,
ja. En zou je zeggen, want je noemt natuurlijk nu problemen en hulpverlening, gaat het inderdaad meestal over dingen die, die misgaan of die...
Nou ja,
wat
als
voor
je
thema's
kijk,
komen er
dat zijn
terug?
Dus twee verschillende dingen.
Ja.
Het hoeft niet altijd mis te gaan, maar uiteindelijk is in een zorgsetting heeft iemand natuurlijk vaak een hulpvraag.
Ja.
En achter die hulpvraag zit vaak dat iemand een probleem ervaart.
Ja, ja.
Dus het hoeft niet per se dat die focus daarop ligt, maar dat moet wel eerst boven tafel komen voordat je natuurlijk een gesprek kan voeren.
Ja, precies.
Dus ik snap een beetje waar je naartoe wil van, is het alleen maar probleemgericht? Dat denk ik niet.
Ja.
Want het gaat ook over het beleven van seksualiteit en seksueel plezier en alles wat daarbij komt kijken. Maar als je het echt sec bekijkt in zeg maar een zorgsetting, dan gaat het wel over wat is de hulpvraag van de cliënt die tegenover me zit. Ja.
Dus eigenlijk waar komt iemand mee?
Precies.
Ja. Oké, eerst nog heel even terug naar dat woord sens. Want weet jij waar dat vandaan komt of wat het eigenlijk betekent? Want
nee.
Ik ken het ook gewoon uit het veld. Maar soms heb je dat met van die woorden dat je het gewoon gebruikt. Maar dat ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat...
Nou, er zal vast een prachtige geschiedenis van zijn. Maar ik kan dat je ook niet nu.
Nou, mocht ik die nog ergens vinden, dan zet ik het wel in de show notes voor mensen die dat graag willen horen. En in principe, dus sensverpleegkundige, dat bestaat nog wel. En dat betekent eigenlijk dat je dus de opleiding hebt gedaan, de AAS.
ASH.
ASH, waar jij het net over had. En dat je dus eigenlijk gewoon veel meer hebt geleerd over seksuologie.
Precies.
En hoe daarmee om te gaan.
Ja, en dat is ook een randvoorwaarde om een verpleegkundige te zijn in seksuele gezondheid.
Oké, precies.
Dus iedereen die dan tegenover je zit, heeft als het goed is die opleiding gevolgd.
Ja.
Een soort aanvullend
vanuit
je HBO-verpleging.
Ja, wel echt heel, lijkt me heel leuk om dat erbij te leren.
Ontzettend leuk.
Om dat te kunnen doen.
Ja,
want het is alleen voor verpleegkundigen en artsen.
En
of
artsen.
Kunnen andere mensen ook...
Nee. Nee, dat is
ik mag niet, helaas. Helaas. Hey, en jij noemde net al van mensen met een hulpvraag, mensen die dan binnenkomen. Jij voert eigenlijk allerlei gesprekken met mensen.
Ja.
Ook wel SOA-consulten.
Ja.
Ja. En ja, misschien gewoon eens een greep of een... Wat voor mensen... Kom je zo al tegen? Of wat voor vragen is misschien beter om te zeggen? Wat voor dingen spelen er eigenlijk in jouw werk?
Ja, leuk.
Want ik denk dat er veel mensen luisteren die nog nooit een consult hebben gedaan.
Nee.
Of nog nooit het SOA misschien test ook hebben gedaan.
Nee.
Gewoon even van
Wat is een SOA-consult? Kijk, als je het verschilt gewoon heel erg waar je mee komt eigenlijk.
Ja.
En ook of je dan bij mij komt of bij iemand anders. Als je hetero seks hebt en je hebt eigenlijk alleen dat, dus er zit verder eigenlijk geen andere risicofactor, zoals je dat noemt, aan, dan is het vaak afdoende om te testen op chlamydia en gonorreu. En dan heb je eigenlijk een soort van allerlei andere facetten daarbuiten, waardoor je op andere SOA's ook kan testen. Maar de basis is eigenlijk iedereen die een SOA-consult doet, wordt getest op chlamydia gonorreu.
Ja.
Dan ligt het of aan de sekstechniek, dus hoe je seks hebt, of met wie je seks hebt, of je daar nog andere SOA-testen bij doet.
Ja.
Wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld mannen die seks hebben met mannen, die test je eigenlijk automatisch op HIV, syfilis en dan gonorreu en chlamydia. Soms op hepatitis B, maar daar kan je ook voor worden gevaccineerd. En dat ligt aan de sekstechniek. Dat komt eigenlijk omdat mannen die seks hebben met mannen over het algemeen anale seks hebben. En dan is je risico hoger om HIV en syfilis te krijgen.
Ja.
En dat komt omdat je die SOA kan krijgen door bloedcontact. En als je anale seks hebt, dan kan je dus kleine scheurtjes krijgen in je anus, waardoor je dus bloed-op-bloedcontact kan hebben. En dan sperma met bloed is ook een transmissiekans.
Oké.
Bij chlamydia gonorreu is dat dus door slijmvliescontact. Dus dat is een andere manier van seks hebben eigenlijk.
Ja.
Daarnaast is het bijvoorbeeld... ik weet niet of ik helemaal moet uitweiden, maar je hebt ook nog andere factoren. Dus bijvoorbeeld als je seks heb gehad met iemand uit een SOA-endemisch gebied, zoals dat heet. Dus dat betekent dat er in de wereld, eigenlijk buiten Europa of buiten Nederland, want Oost-Europa is ook een SOA-endemisch gebied, maar buiten Europa zijn er SOA's die meer voorkomen of andere SOA's die we eigenlijk niet zoveel zien. Dat noem je dus een SOA-endemisch gebied. Dus als je met iemand seks hebt gehad uit zo'n gebied, dan kan het zijn dat iemand van eigenlijk al vanaf zijn moeder, dus bij de geboorte, een SOA heeft meegekregen, zoals bijvoorbeeld HIV.
Ja, ja.
En dan heb jij dus weer een hoger risico om dat ook te krijgen. Dus dan test je ook op HIV en syfilis.
Ja. Want die vragen worden ook altijd wel gesteld. Tenminste, ik heb zelf wel regelmatig een SOA-test gedaan. En dan wordt er inderdaad ook altijd gevraagd, heb je seks gehad met of zoiets? Ik weet niet of ze letterlijk zeggen,
volgens mij zegt ze, heb je seks gehad met iemand uit een... En dan komt er een lijstje met gebieden.
Ja, een lijst landen of zo. Ja, precies. Omdat je dan mogelijk meer risico hebt op bepaalde SOA's die dan misschien weer in Nederland minder vaak voorkomen.
En dat heeft dan niks te maken weer met je sekstechniek. Dus dat is
dat is eigenlijk weer een los stukje.
Dus er zijn allemaal facetten. En bij sommige mensen testen we bijvoorbeeld op hepatitis C.
Ja.
Mannen die seksen met mannen. En die dan weer een ruwere sekstechniek doen. Dus bijvoorbeeld visten zonder handschoen.
Ja, misschien moet je dan heel veel uitleggen. Ja, het wordt nu misschien
te specifiek.
Nee. Ik vind het heel goed. Maar ik denk dat ook niet iedereen weet wat visten is. Dus anale seks, dat is vaak... Een man die seks met mannen, een penis in een anus.
Ja.
En visten is een hand of een vuist, eigenlijk.
Ja,
ook in een
anus. Of kan ook een hand zijn.
En kan visten eigenlijk ook in een vagina?
Ja. Ja.
En dan heet het hetzelfde?
Ja.
Ja, oké.
Ja. Dus als er wat ruwere seks is, dan heb je dus weer ook dat bloed. Ja. Maar dan heb je ook dat vaak mensen die dus weer in een zien zitten waar weer ruwere seks is, dat we dan weer zien dat daar bijvoorbeeld meer hepatitis C voorkomt.
Ja.
Dus dan kan je daar ook op testen. En dat is eigenlijk ook altijd als er seks en drugs wordt gecombineerd. Dat noem je gemseks. Dat is ook weer een specifieke term.
Ja, maar vertel. Ook interessant.
Ja, dus ik zie ook mensen die aan gemseks doen en dat is eigenlijk drugs gecombineerd met seks.
Ja, en ook echt expres, toch? Dat is niet... Even voor, gewoon dat is niet, je gaat naar een festival en je denkt, oké, ik gebruik een ecstasypil en je gaat daarna toevallig seks hebben.
Ja, nou ja, die definitie is nog niet helemaal. Dat is officieel een Londense definitie, volgens mij in ieder geval Engeland.
Ja.
Maar die is nog, het is best een soort ook weer een nieuw veld.
Nee.
Dus dat is, daar wordt nog onderzoek naar gedaan. En dat, maar inderdaad, wat wij zien in de praktijk is dat het vooral mensen zijn die naar bijvoorbeeld een seksfeestje gaan. Een huisfeestje is het vaak. En dan drugs gebruiken en seks hebben. Met het doel vaak dat je langer door kan.
Ja, dat je langer seks
kan hebben. Dat je langer seks kan hebben. Maar ook dat de drug zelf een bepaalde euforie met zich meebrengt. Of een bepaalde ontspanning.
Ja.
Dat heet gemseks. En op zich is dat niet per definitie problematisch. Het enige is dat... Dat is dan bijvoorbeeld waar ik net over had, hè, dat counselen. Je vraagt van, hè, hoe tevreden ben je over je drugsgebruik? Kan je drugsgebruik bijvoorbeeld een cijfer geven? Nou, iemand zegt het is een 7.
Ja.
Waarom is het geen 6? Waarom is het geen 8?
Ja.
En hoe zorg ik ervoor dat het naar een 8 gaat? Maar ook, heeft iemand nog nuchtere seks?
Ja.
Zo niet. Wenst iemand dat wel? Dus zo counsel je eigenlijk ook naar bijvoorbeeld gemseks en... Ja, daar zijn dan ook weer allemaal gradaties in.
Nou ja, en spreek je dus ook... Ja, we zouden over al deze thema's een aparte aflevering kunnen doen. Maar zijn er dan ook... wat wil ik nou vragen over gemseks? Ik wilde zeggen dat je dus eigenlijk zo... In zo'n consult kan het eigenlijk over heel veel dingen gaan ook.
Klopt.
En is dus ook een beetje afhankelijk, lijkt me dan, van wie je voor je hebt.
Ja, en dus
waar je ook op doorgaat.
Ja, wat ik net ook zei, hè, die hulpvraag is altijd leidend.
Ja, dus waar iemand mee komt.
Precies. Ja. En het kan ook zijn, dat is vaak wat we zien als iemand met een SOA-hulpvraag komt.
Ja.
Dan ga je wel door vragen op seksualiteit.
Ja.
En het kan dat je in het gesprek op een nieuwe hulpvraag komt.
Ja.
Maar het is altijd, de hulpvraag is altijd leidend daarin.
En krijgen jullie ook wel eens vragen waarvan jij denkt van, jeetje, dat je dit niet weet? Of ben jij wel eens in een situatie geweest waarin je dacht, oh, dit is eigenlijk een soort, zou misschien basiskennis moeten zijn? Of krijg je meestal wel mensen die... al specifiekere vragen of casus hebben?
Nou, er zijn natuurlijk... Ik weet niet of ik pers... Ik denk dat is ook wel een soort je houding die je hebt, denk ik. In de spreekkamer. Want eigenlijk denk
van
ik
jou als
nooit...
professional.
Ja, precies. Ja. Eigenlijk denk ik nooit over iemand van... waarom weet je dit niet?
Nee,
of
nee.
Dus dat voelt ook als iets wat eigenlijk niet echt gebeurt bij mijzelf.
Nee.
Omdat... Ja... Het is leidend wat de ander vertelt.
Ja. En het zijn ook best vaak intieme dingen.
Het zijn
dit
intieme
klinkt wel
dingen.
Als dingen die niet iedereen met iedereen bespreekt.
Absoluut. Ja. Absoluut. Ik zeg ook altijd, hè, als je niet snapt waarom ik een vraag stel, vraag het gewoon.
Ja.
Want dan kan ik het je uitleggen.
Ja.
Maar er zijn wel natuurlijk... Ik hoor wel soms schrijnende dingen. Of dingen waarvan iemand het anders zou gunnen.
Ja.
En dat is ook wel, dat is misschien weer een beetje terugkomend op het allerbegin van hoe was mijn eerste keer. Ja. Bij mij deed het pijn.
Ja.
En ik weet nog dat ik dat dan tegen mijn vriendinnetjes zei. En dat dan een vriendinnetje tegen mij zei van, na 10 keer, dan doet het ongeveer geen pijn meer. En dat ik dan dacht, dat is te overzien. Ja. Weet je, een beetje zo. En ik denk dat dat ook zo ongeveer was.
Ja.
Maar als ik dan een jong iemand tegenover me zeg, en die zegt eigenlijk van, ik heb altijd pijn tijdens de seks.
Ja.
Dan kan ik wel denken, ik gun jou dat dat niet zo is.
Ja.
Maar dat denk ik niet, hè. Waarom heb jij zo weinig basiskennis dat jij pijn hebt tijdens de seks?
Nee,
dat is
precies.
Wel echt iets anders.
Het is gewoon echt niet hoe jij denkt.
Nee, het is gewoon echt niet
zo
hoe
kijk
ik denk.
Er helemaal niet naar.
Nee.
Anders had je misschien ook dit werk niet gedaan als je daar de hele tijd zat te oordelen.
Ja.
En je krijgt waarschijnlijk ook heel verschillende verhalen van mensen.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat jouw beeld ook... Ja, hoe is jouw beeld inmiddels? Want je doet dit werk nu een aantal jaar.
Ja.
In dit veld. Hoe heb je een ander beeld gekregen van mensen door zoveel verhalen te horen?
Nou, ik denk wel dat ik een ander beeld heb gekregen van de maatschappij. Maar dat komt misschien ook door mijn opleiding. Mijn master dan. Zorg, ethiek en beleid gaat ook heel erg natuurlijk over de sociaal-maatschappelijke context. En ik heb denk ik... Ik kom meer mensen tegen die ik niet in mijn privéleven tegen zou komen.
Ja.
En dat maakt wel dat mijn eigen leefwereld daarin natuurlijk ook... Dat je zelf ook een beetje gaat stilstaan bij... Hè, wat zijn mijn privileges en of hoe kijk ik tegen dingen aan... en hoe is dat anders dan de ander?
Ja.
En daarin zijn er wel mensen inderdaad die in een kwetsbare positie zitten.
Ja.
Wat soms best heftig is.
Ja.
Waarvan je best wel denkt van, dat is, als ik in jouw schoenen zou staan, dan zou ik wel even 3 keer moeten zuchten.
Ja, ja. En jij noemde net dat je ook wel soms denkt aan mensen in een kwetsbare positie. En dat is ook een van de werkzaamheden die je ook doet. Dus outreach.
Ja.
Nou, voor mensen die luisteren die ook in professional zijn, die denken, outreach, ja. Maar wat is dat?
Ja, eigenlijk is dat... Dat je heel simpel zegt dat je naar de mensen toe gaat.
Ja.
En
wat voor plekken dan bijvoorbeeld?
Ja, dat kan echt van alles zijn. Dat kan een seksbioscoop zijn. Dat kan een feestje zijn waar MSM'ers op afkomen of queer. Dus MSM is mannen die seks hebben met mannen.
Ja.
Maar dat kan ook een buurtcentrum zijn waar je met nieuwkomers in gesprek gaat.
Ja.
Dus dat is heel verschillend.
Wat is een seksbioscoop? Ja, dat weet ik helemaal niet.
Nee?
Nee. Dan moet ik daar zijn.
zou leuk zijn. Nee. Dus dat is gewoon dat is een plek waar mensen komen die seks willen hebben. En je kan dan dus, dat zijn ook weer verschillende zalen. Dus je hebt zalen
waar
je porno kan kijken.
Oh, ja.
En dan is het vaak dat er allemaal matrassen ook liggen. En dat je dan seks kan hebben. En dat kan groepseks zijn, maar dat hoeft ook niet. En het is eigenlijk een soort seksclub, maar dan waar ook films worden.
Wow, vind ik eigenlijk heel leuk.
Ja.
En wat voor werk doe je daar dan? Of wat kunnen mensen vragen stellen?
Ja, dus dat en testen op locatie.
Oh ja, ja.
En als we dus bijvoorbeeld naar een plek gaan waar meer mannen die seks zijn met mannen hebben. Waar een plek gaan waar meer mannen zijn die seks hebben met mannen. Dan kunnen we bijvoorbeeld ook hepatitis B vaccinatie aanbieden. Dat is ook heel erg wat de netwerkpartner of de ketenpartner dan ook vraagt. Die zitten natuurlijk veel meer in dan op dat moment in die doelgroep.
Ja, precies.
Dus dan kijk je ook samen van, wat denk jij dat dat hier helpend is of waar de vraag ligt.
Ja, oh, wat interessant. Jij doet zoveel verschillende dingen eigenlijk.
Ja,
ja, echt wel heel leuk. En nog even terug naar de gesprekken. Dus meer de consulten op dan de locatie. Niet outreachend, maar de meer gewone consulten. Is bijvoorbeeld seksueel geweld ook een... Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dus dat is ook bijvoorbeeld zoiets waarvan je dan denkt... Ik gun het je niet of schijnend om te horen soms. Neem je dat ook wel mee naar huis als het echt heftige verhalen zijn.
Ja.
In principe werkt een afdeling seksuele gezondheid heel nauw samen met Centrum Seksueel Geweld.
Nee.
En is dat wel in Nederland de eerste plek waar mensen naartoe worden verwezen. Maar soms doet het Centrum Seksueel Geweld bijvoorbeeld geen testen. Dus dan op die manier werk je samen. De psychosociale hulpverlening, zoals dat heet, is dus gesprekvoering eigenlijk, wordt gedaan door het Centrum Seksueel Geweld.
Ja, en het Centrum Seksueel Geweld, misschien wil je ook even vertellen wat dat is.
Ja, dus dat is in Nederland een landelijke organisatie. En als je, dan is er een soort verschil tussen als je binnen 7 dagen of na 7 dagen seksueel geweld hebt meegemaakt.
Ja.
Binnen 7 dagen kan het namelijk zijn dat je nog medische, bijvoorbeeld een kuur om HIV kan ja. krijgen. Of nou, van alles. Staat ook heel goed op hun website omschreven. En zij zijn eigenlijk de eerste plek die dus vooral die psychosociale hulpverlening kan bieden. Maar zij zijn ook verbonden met het juridische stuk, dus met de politie. En dus met het medische stuk. Dus met een ziekenhuis of een seksuele gezondheidsafdeling. Dus eigenlijk als iemand seksueel geweld heeft meegemaakt, dan is dat een soort van de eerste plek waar mensen terecht kunnen.
Ja.
Zij kunnen ook trajecten vervolgen voor dus mentale gezondheid, traumabehandelingen, dat soort dingen.
En het kan ook anoniem, hè? Want ik denk,
kan anoniem.
Ik raad ook wel vaak in training aan, hier sla gewoon allemaal nu het nummer van het CSG in je telefoon.
Ja.
En weet gewoon dat je er altijd terecht kan met vragen. En dat je ook niet hoeft te zeggen wie je bent.
Ja.
En ook als het langer geleden gebeurt, dus kun je daar volgens mij ook
En het is geweldig. Terecht. Ze hebben een chatfunctie, wat ook 24/7 is. Dat is, vind ik, ook altijd heel fijn om te zeggen tegen cliënten. Want sommige als je seksueel geweld heeft meegemaakt of een negatieve seksuele ervaring, kan je daar dus mentale klachten van krijgen. En een daarvan is ook slapeloosheid.
Ja.
En soms dan kan iemand zo blijven malen en dan kunnen ze dus 's nachts chatten met een professional. En is inderdaad een telefoonlijn. En als het nodig is, kan je dus ook fysiek. Maar dat hoeft niet eens altijd. Soms kan het ook telefonisch al heel veel helpen.
Ja, precies. Ja, ik zou ook inderdaad echt bij deze iedereen willen aanraden om...
Ja.
Ook als je iemand kent en je wil gewoon iets vragen erover. En er staan ook hele goede video's op hun website. Voor professionals, maar ook voor ouders.
Ja, zeker.
Dus echt een aanrader. En wat nou stel, ik heb iets naars meegemaakt, maar ik wil eigenlijk helemaal niet dat er verder iets mee gebeurt. En jij hoort dat. Laat je het dan? Of is dat...
Ja, dat verschilt ook altijd heel erg per individu ook. We doen natuurlijk echt heel erg... 1-op-1 gesprekken. Ja. Dus daarin is er niet een soort van algemeen antwoord, denk ik. Maar in principe in elk gesprek is het altijd de vraag, heb je een negatieve seksuele ervaring meegemaakt? En als het antwoord daarop ja is, dan vraag je altijd toestemming. Ja, dat is volgens het implicit model heet dat, maar dat is dan weer zo'n technische term. Vind je het goed als we het daar even over hebben? Mag ik daar wat vragen over stellen? En dan kijk je van in hoeverre heeft iemand bijvoorbeeld al die klachten die kunnen leiden tot een posttraumatische stressstoornis bijvoorbeeld. Ja. Dus daarin ga je ook eigenlijk weer kijken van wat is het probleem? Of in hoeverre heeft iemand last van dit? En kijk je of je moet doorverwijzen of dat... Soms spreek ik ook met mensen af van, vind je het goed als ik je over een tijdje bel? En dan dat we het er dan even over hebben, hoe het op dat moment met je gaat.
Ja.
Dus het is heel erg zorg...
Nou ja, heel erg, hoe zeg je dat, vraaggericht?
Ja.
Nee, ja, toch?
Ja.
Of je blijft weer bij degene die je voor je hebt.
Ja. Ja.
En kijkt gewoon wat er op dat moment nodig is. En ik denk, het is dus best... Nou, jullie doen dus eigenlijk best wel uitgebreid. Soms consulten, soms minder, soms meer. Maar dat kan eigenlijk van alles. En het klinkt trouwens ook wel heel erg... Ja, je doet ook wel echt psychologisch werk.
Ja. Rick van Lins is al geweest, toch?
Ja.
Ja, dus we werken via een biopsychosociaal model.
Ja.
Dus daar zit ook een stukje...
Ik weet echt niet, hij heeft dat niet uitgelegd, hoor. Weet je, kan je dat nu uitleggen? Of denk je nu, Anna, nee, alsjeblieft...
Maar ik kan het kort uit.
Ja, is wel leuk.
Dus in de seksologie werk je via het biopsychosociaal model.
Ja.
Wat betekent biologie? Hoe zit het in het lichaam? Bijvoorbeeld als je iemand hebt met een erectiestoornis.
Ja.
Iemand vindt het moeilijk of krijgt moeilijk een stijve piemel.
Ja.
Dan kan dat biologisch zijn.
Ja.
Lichamelijk.
Meestal niet, toch?
Meestal niet, ja. Maar het zou kunnen. Dus ja. Dat is een stukje bio.
Ja.
Psycho is mentaal eigenlijk. Hè? Ja. Ervaart iemand stress? Heeft iemand...
Ben je misschien bang dat het niet gaat lukken en gaat het dan ook niet?
Precies. Ja. Dus dat is psycho. En dan sociaal is eigenlijk het relationele stuk ook.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld, wat heeft iemand van thuis uit meegekregen? Mm. Nou, zo. Dus dat model, ja. Waarom vertelden we dit?
Dat jij ook het biopsychosociaal model gebruikt in de spreekkamer.
Ja.
Dus dat je kijkt naar alle drie de facetten. Dus sociaal,
ja.
Psychisch,
ja.
En biologisch.
Ja. Ja. Dus daarom komt dat psychische stukje best wel ook naar voren. Ja, dat is ook belangrijk tijdens seks.
Ja, nou, ze zeggen toch ook wel eens eigenlijk het grootste seksuele orgaan is je brein.
Ja.
Ik weet niet goed hoe dat dan precies...
Nou, meer dat gaat denk ik meer over het feit dat je bij seks, als je in je hoofd zit, dan... eigenlijk moet je bij seks heel vaak ook uit je hoofd
voelen.
Kunnen voelen om te kunnen genieten van seks.
Ja.
Dus dat is denk ik wat daarmee wordt bedoeld.
Ja, en ik denk precies dat. En daarbij ook nog wel dat als je inderdaad heel erg... Kijk, als ik met iemand in bed lig en ik ga heel erg nadenken over... Oh, zie ik er wel leuk uit.
Precies.
Dan kan ik niet echt meer verbinding maken of voelen wat ik wil.
Ja.
Of hoe dat dan verder gaat. Inderdaad. Hey, en als mensen nou eigenlijk, dat klinkt misschien nu een beetje plat, maar gewoon een SOA-test willen doen. Mm-hmm. Weet jij hoe dat werkt in Nederland?
Ja, dus de meeste mensen gaan naar een huisarts.
Ja.
Dus je kan naar de huisarts voor een SOA-test. Er zijn ook online SOA-testen.
Ja.
Dus dat betekent dat je...
Die kun je dan zelf kopen?
Kun je zelf kopen. Er is een website, soaaidsnederland.nl.
Mm-hmm.
Ik moet even de goede website misschien...
Ik zet ik wel in de show notes.
Benoemen.
Dus schenk ook even water in. Sorry voor de luisteraar.
En daar staan een paar goede aanbieders op. Want niet elke thuistest, zoals je dat noemt, is betrouwbaar. Maar zij hebben betrouwbare thuistest erop staan.
Oké, goed.
Ja.
Dus als je een goede betrouwbare thuistest wil, dan kun je naar SOAAIDS, de website, gaan.
Ja.
En dan vind je daar de goede aanbieders.
Precies.
En dan betaal je dus wel voor de test.
Ja.
En wat dan, als je geen geld hebt, weet ik in ieder geval dat in Amsterdam, dat ik zelf wel eens een SOA-test heb gedaan bij de GGD.
Ja.
Alleen dat kan geloof ik maar tot je 25ste. Of als je daarna echt een hele specifieke situatie hebt. Dus bijvoorbeeld een hoog risico.
Precies.
Op basis van wat jij eerder al zei, van wat voor soort seks je hebt of met wie.
Ja.
Of, ook wel, volgens mij is bijvoorbeeld ook wel een vraag of je betaald krijgt voor seks. Mm-hmm.
Ja.
Dat je dan ook meer... iets meer kans hebt om dus daar een test te doen.
Ja.
Waar je natuurlijk niet aan moet zeggen als het niet zo is. Maar dat je dus als sekswerker meer kans hebt om dus een test te mogen doen.
Ja, zeker. Sekswerkers zitten ook in die groep. Wat ik net een beetje aan het begin uitlegde. Hè?
En is dat dan eigenlijk vooral omdat sekswerkers gewoon vaak meer seks hebben dan mensen die geen sekswerker zijn? Of zijn er ook nog andere redenen?
Nou, eigenlijk voornamelijk die reden. Want we zien dat sekswerkers hebben eigenlijk... de seks met het meeste condoom gebruik.
Ja, die doen het juist heel goed met
werk,
condoom.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook logisch als het je werk is. Dan hoort dat, is dat gewoon onderdeel van eigenlijk part of the job.
Ja.
Ja, precies. Ja, wat goed. Oké, dus op die manier kun je eigenlijk ook SOA-testen doen in Nederland. En de meeste mensen doen het wel via de huisarts.
Ja.
Zijn er eigenlijk ook SOA's waar je, als je echt heel lang wacht, nog erge problemen van kunt krijgen? Zeg maar, zou jij zeggen... bij twijfel altijd testen?
Nee.
Oké, vertel. Nee.
Dat verschilt dus ook weer in welke groep je valt.
Ja, nee, ik snap dat voor jou met al jouw achtergrond ook soms misschien te gesimplificeerd is.
Ja.
Maar als je even inbeeldt, gewoon stel iemand heeft misschien een keer onbeschermde seks gehad.
Ja.
Of onbeschermde penis- en vagina seks. En wil gewoon een keer laten testen, dan denk jij dus via de huisarts.
Ja. Het is bij dus de... SOA's van chlamydia en gonorree, eigenlijk vooral belangrijk, heb je klachten of niet?
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk...
En weet jij iets over dat er wordt wel eens gezegd van als je met chlamydia, daar merk je dan als vrouw niet zoveel van. Of als mens met een vulva. Maar je kan er wel onvruchtbaar van raken. Weet jij hoe dat zit?
Ja, dat is een mythe.
Echt? Oh, wil je die even vertellen? Want dit hoor je echt heel veel.
Ja, nou, het is niet een mythe. Ik ga natuurlijk niet zeggen, je kan... niet onvruchtbaar worden van chlamydia. Want dat is ook niet waar. Mm-hmm. Maar het gaat om de kans. En de kans is heel klein. En dat heeft met klachten te maken.
Ja.
Dus als je chlamydia hebt zonder klachten, dan is de kans eigenlijk echt niet heel dat je daar onvruchtbaar van kan worden. Als je chlamydia hebt met klachten, dan is het eigenlijk voornamelijk dat wanneer je een baarmoederontsteking krijgt. Dat heet een PID, een pelvic inflammatory disease.
Mm.
En daar kan het van zijn dat een van je eileiders bijvoorbeeld ontstoken raakt. En daardoor verlittekent en daardoor dat er geen eitje meer door kan.
Oh ja, precies.
Je hebt natuurlijk ook altijd twee als het goed is, eileiders. Dus de kans is gewoon heel klein.
Ja.
En de kans dat je een sluimerende pit hebt, dus dat je daar geen klachten van hebt, is ook heel erg klein.
Ja.
Dus vaak weet je het als je zo'n ontsteking hebt in je bek.
Omdat het hartstikke zeer doet.
Omdat je daar koorts van krijgt en klachten.
Ja, word je gewoon echt, word je ziek van.
Dus de risicoboodschap van chlamydia word je onvruchtbaar, nou, dat klopt niet.
Nee. En gewoon van, juist een risicoboodschap, zijn er ook andere boodschappen? Of is dit wel gewoon hoe we hier ook naar moeten kijken?
Nou ja, uiteindelijk zien we natuurlijk van hoe seksuele voorlichting, zelfs toen ik op de middelbare school zat, werd gegeven was. Van seks krijg je SOA's, van seks word je zwanger.
Ja.
Punt.
Ja.
Eigenlijk dat
en
was
het. En jij bent nu 27?
Ja.
Ik sprak laatst nog iemand van 21, die had eigenlijk dezelfde soort ervaring. Ja. Dus nou ja, helaas, het gaat langzaam beter, maar er zijn nog veel plekken waar dat nog niet zo is.
Ja.
Want hoe kijk je terug op je seksuele voorlichting?
Biologie was dat dan? Nou, en bij mij stond helaas de clitoris nog niet in het biologieboek. Nee. Waar ik helaas ook te oud voor.
Ja.
Dus ik had geen idee.
Nee.
Ik heb dat echt pas geleerd toen ik in het werkveld kwam.
Echt? Dus jij hebt pas geleerd hoe je ging werken over de clitoris?
Ja.
Wauw. Weet je nog een moment?
Nou,
je
is dat het knopje natuurlijk. Ja. Dus,
ja, maar niet over de volledige clitoris.
Maar nee. Ja. Nee, dat hij erect kon zijn en niet erect. En
ja.
Eigenlijk alles wat ik nu vertel aan met name jonge meiden, dat wist ik zelf allemaal niet op die leeftijd. Nee.
Nee,
nee en mijn biologieles was wel, volgens mij moesten we een condoom om een soort houten zogenaamde dildo doen.
Ja.
Dat was wel spannend. Maar ik vond het niet vervelend of zo. Ik vond het eigenlijk ook wel grappig.
Denk je nou dat je daarvan leert hoe je een condoom moet doen?
Nee, ik had geen idee.
Maar toch ook, ik vind het ook altijd bijzonder dat, ja, ik vind het gewoon zo grappig dat je dan een condoom leert omdoen om iets heel hard. Terwijl piemels zijn ook helemaal niet altijd keihard. Of soms even en dan weer niet en dan weer wel. En dan, het kan allemaal.
Maar ik vraag me sowieso
maar
af.
Of je dat dan kan na één keer zoiets om een.
Ja, maar sowieso, waarom die condoom? Waarom herinner ik me dat nog? Waarom staat dat een soort van op de voorgrond?
Ja.
En waarom gaat het niet over seksueel plezier?
Ja.
En dus is de sekspositieve benadering, zeg maar, leidend, waardoor je ook kan praten over condoomgebruik en ook kan praten over SOA's en ook kan praten over zwanger worden. Maar het liefst vooral over plezier, consent, wensen, grenzen, ken je lichaam.
En past dat wat jou betreft ook op de middelbare school? Of hoe zou jij zeggen dat we aan die informatie, dus hoe we de sekspositieve boodschap eigenlijk verspreiden?
Overal?
Overal, ja. Ja,
ja dus,
nee, ik denk dat natuurlijk ook. Maar ik was benieuwd, ja.
Ja, dus hij past op de middelbare school, maar niet alleen, denk ik.
Nee.
Dus ja, die sekspositieve benadering, dat is echt wel ook nieuw natuurlijk. Kijk, seksologie is een nieuwe wetenschap, een jonge wetenschap. En vanaf de jaren 60 eigenlijk pas, hè?
Eigenlijk heel kort, hè?
Ja, dus het is ook wel logisch dat we niet nu opeens alles geweldig doen, want het is al, het is gewoon jonge wetenschap.
Ja.
Dus die sekspositieve benadering, die gaat eigenlijk over welke boodschappen wil je meegeven. En niet alleen aan jongeren, maar ook aan jezelf. En ook aan je ouders, bij wijze van spreken. En dat het gesprek gewoon veel meer wordt gevoerd over seksueel plezier. En daarin past dus ook wel een gesprek over condoomgebruik. is een heel leuk filmpje. Ik kan die ook wel...
Stuur maar. Weet je hoe die heet toevallig?
Nee, ik weet niet hoe die heet.
Waar gaat hij over?
Nou, het gaat erover dat zeg maar de positieve dingen van een condoom eigenlijk worden benoemd.
Oh ja.
Van, je geeft me veiligheid.
Oh,
je geeft
ja.
me het gevoel dat ik mijn sekspartner respecteer. Want omdat ik kies voor een condoom, betekent dat ik jou respecteer.
Ja.
Nou, en dat is eigenlijk een sekspositieve manier van het hebben over een condoom.
Ja.
En zo is het ook met anticonceptie.
Ja.
Zo kan je ook over anticonceptie praten. En zo kan je eigenlijk het liefst altijd over seks praten. Ja.
Ja. Ja, mooi wat jij zegt. En ook natuurlijk dat als je eigenlijk... heel veel mensen of herinneren zich eigenlijk alleen nog maar die... condoom om wat dan ook. En dat je daarmee natuurlijk eigenlijk ook het heel beperkt maakt. Dus je zegt eigenlijk... Ja, seks is penetratieseks.
Ja.
Anders heb je geen condoom nodig.
Ja.
En het is ook vaak... Het gaat dus om heteroseks.
Ja.
Of er moet iets in een vagina, want...
Ja.
Het is voorkomt tegen zwangerschap en SOA's.
Dus ja.
Maar boy, die switch ook naar die sekspositieve benadering.
Ja.
En veel meer naar dat wil je wel. Is dit ook iets wat binnen jouw vakgebied, dus binnen de consulten of binnen het outreach?
Ja, zeker.
Hoe zit dat?
Nou, wij werken gewoon vanuit, of doen een poging tot, vanuit de sekspositieve benadering te werken. En bijvoorbeeld wat leuk is daaraan is de Pleasure Project. Ik weet niet, heb je het daar al?
Nee, vertel. Leuk.
Dat is dus ook een organisatie, een website. En die eigenlijk ook heel erg vanuit die positiviteit, vanuit seksueel plezier, dat de basis is. En dat je vervolgens daarop doorbouwt. En daar zijn ook wetenschappelijke artikelen, interessante onderzoeken op. Over hoe bijvoorbeeld seksueel plezier ook kan leiden tot meer anticonceptiegebruik.
Ja.
Want als je eigenlijk seksueel plezier ervaart, dan wil je jezelf ook beschermen, bijvoorbeeld tegen een zwangerschap.
Ja.
Dat is heel kort door de bocht. Hè? Dit is niet hoe dat hele artikel...
En zou je dan gewoon bijna zo kunnen zien als, ja, als ik stel ik heb penetratieseks met een man, dat ik dan, als ik dus me geen zorgen hoef te maken over zwangerschap, dat ik dan makkelijker plezier heb. Is dat de gedachte?
Ja.
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 Ja. Ja. Oké, okay, en de Pleasure Project?
Ja.
Is een hele mooie website.
Mm-hmm.
Wetenschappelijk onderzoek.
Mm-hmm.
Hebben ze nog meer?
Ja, ze doen... Maar het is wereldwijd.
Ja.
Dus ze doen ook campagnes en zo.
Ja.
Maar dat is allemaal wereldwijd.
Ja. En kijk, ik denk... Voor ons is het natuurlijk klein beetje spreken voor eigen parochie. Omdat wij allebei heel erg denken van ja... Die sekspositieve benadering, daar moeten we echt naartoe. Dat zou eigenlijk van een hele seksologie nu de basis moeten zijn.
Ja.
En alles wat daarmee te maken heeft. Maar er zijn natuurlijk ook... Ik kan me ook voorstellen, en dat weet ik ook wel, dat mensen soms ook denken van ja, waarom moet het eigenlijk gaan over dat plezier? Want dat is toch een beetje iets in de privésfeer of iets voor... Ja, als het leuk is, heb je een soort is het fijn voor je en anders maakt het ook niet zo heel veel uit. En toch een beetje die rampenbestrijding, daar blijven we wel erg in hangen.
Ja.
Dus hoe kijk jij daarnaar?
Nou, dat is, ik denk dat dus het als je het over seksueel plezier hebt als basis, of een sekspositieve benadering, dat het een soort van 1-2 wordt, dat je het dan niet meer mag hebben over condoomgebruik of over ongewenste zwangerschappen. Of over...
Dat de angst is eigenlijk.
Dat het dan, dat opeens niet meer aan de orde komt, terwijl dat zit erin.
Ja.
Dat zit in die sekspositieve benadering ook.
Ja.
Dus ik denk dat een soort van dan misschien de angst is dat opeens het niet meer mag gaan over SOA's of over, nou ja, wat ik net zei, ongewenste zwangerschappen.
Ja.
Terwijl dat zit erin.
Ja, dus die sekspositieve benadering die omvat eigenlijk alles.
Ja.
En dan ook nog eens vanuit het positieve.
Precies.
En
ja.
Veel onderzoek lijkt natuurlijk nu ook wel beginnend aan te tonen dat het juist beschermend werkt. En jij zei net al het onderzoek over dat anticonceptie.
Ja.
Dus heb je...
En hetzelfde is voor seksueel geweld. Dat
wil je daar iets over zeggen?
Ja, ik vind dat... Denk het niet. Want ik weet daar niet genoeg van.
Nee. Ik denk wat we er misschien... Of wat ik er misschien wel over kan zeggen... Is dat er ook mogelijk aanwijzingen zijn... Dat als sekspositieve benadering... En als je mensen die meer seksueel plezier hebben... Maar ook misschien... Dat die minder vaak negatieve seksuele ervaringen hebben. Maar hierbij is het dus heel belangrijk om te zeggen dat het dus niet zo is dat als jij heel erg staat voor je eigen plezier en je hebt wel een keer een negatieve ervaring, dat dat dan je eigen schuld zou
zijn. Precies, dat is heel spannend.
Want negatieve seksuele ervaringen of seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaken is nooit jouw schuld.
Ja.
En dat is denk ik wel heel belangrijk om daarbij te noemen.
Ja.
En het is natuurlijk genuanceerder en daarom wordt het ook onderzocht. Maar het lijkt wel zo te zijn dat als je seksueel plezier voor jou belangrijk is en als je dat ook leert en meekrijgt, dat je dan toch misschien iets beter voor jezelf kan opkomen. Maar het is natuurlijk niet zo als je goed voor jezelf kan opkomen dat je het dan niet meemaakt.
Nee.
Dus dat is denk ik heel belangrijk om te noemen.
Ja.
Dus dat is het spannende misschien aan dit onderzoek ook. Maar dat van die anticonceptie, dat is wel al langer iets meer bekend.
Ja, zeker.
Want zou je dat nog één keer willen herhalen voor alle helderheid?
Ja, dus dat onderzoek is eigenlijk dat als iemand seksueel plezier ervaart, dat diegene een bewustere keuze kan maken over anticonceptie.
Ja.
Omdat je eigenlijk jezelf daarin serieus neemt en denkt, als ik seksueel seks heb, dan wil ik niet zwanger worden.
Ja.
Wat betekent dat je daarna dus ook geen zorgen hoeft te maken over zwangerschap.
Ja, of SOA's.
Of SOA's.
Ja.
Maar dat dus, dat is niet, want anticonceptie is natuurlijk niet tegen.
Ja, ik had nu weer die condoom in mijn hoofd, maar je hebt gelijk. Nee, dus alleen ongewenst zwangerschap, ja.
Ja, dus dat iemand, dat je eigenlijk ook die zorgen wegneemt na seks. En dat betekent dat iemand ook meer seksueel plezier ervaart. Want als je natuurlijk tijdens het seks bang bent dat je zwanger wordt, dan kan je niet echt genieten van je seks.
Nee, of daarna, dat is dan misschien ook, dan denk je toch van het was wel heel erg leuk, maar ik hoop dat ik niet zwanger ben.
En daarop terugkomend, ik denk dat ook veel mensen een soort van nog steeds zien de rampenbestrijding, of weet je, de rampen. Ja. Dat vind ik ook altijd een heel interessant gegeven, dat seks zo die vier letters is.
Ja.
En dan denk ik van, maar voor mij is seks en seksualiteit is zoveel groter. Het gaat over intimiteit, gaat over geborgenheid. Dus in welk opzicht moet het altijd alleen maar gaan over bijvoorbeeld zo'n SOA?
Ja.
Maar mag het ook gaan over, dus intimiteit. En moet het seksuele script altijd bestaan uit penetratieseks? Nee, natuurlijk niet. Waarom heb je alleen seks gehad als je penetratieseks hebt gehad?
Ja.
Dus dat is ook wel een andere bril, denk ik, van seksualiteit. Echt in de bredere zin van het woord.
Ja.
Dat is denk ik een ander facet ook daarvan.
En vertel eens, wat is seksueel script? Wat is een seksueel script?
Nou, je kan bijvoorbeeld seks zien als een script. Dus dat betekent dat je voorspel hebt. Nou, is er een soort van ook daar al vragen over, hè? Noemen we het voorspel? Want dat zegt dus dat het script is. Je hebt seks, je hebt dus handelingen voor.
De echte seks.
De echte seks. En de echte seks is dan de penetratieseks. En dan heb je naspel en dan ga je knuffelen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dan is het script is eigenlijk dat alles rondom die penetratie hangt. En dan eigenlijk vaak ook nog, als je het over heteroseks hebt, dus over het klaarkomen van de man. Het orgasme van de man.
Ja.
Want als de man is klaargekomen, dan is de seks klaar. En dat is dus het script.
Dat is ook wel echt het heersende script.
Het heersende
script. Helaas, hè? Maar dat is wel nog steeds.
Ja. Ik vind het een leuke manier van naar seks kijken, het te zien als een soort buffet.
Oh,
heb
vertel.
Je de buffet?
Nee, vertel. Dat vind ik leuk. Ja.
Dat je dus naar een buffet gaat.
Ja.
Je
bedoelt nu gewoon een eetbuffet.
Een eetbuffet. Ja. En er zitten gewoon allemaal van die borden waar je dan zo'n deksel vanaf kan halen.
Ja, van die warmhout dingen.
Ja. En dan kan je dus, dan denk je van, ik heb nu zin in een manuele handeling.
Ja.
Oftewel bijvoorbeeld vingeren.
Ja.
Nou, ga je naar het bordje vingeren.
Ja.
En dan heb je zin in orale seks, wat bijvoorbeeld pijpen kan zijn. En dan heb je zin in knuffelen. Nou, dan ga je naar het bordje knuffelen. En dan kan het klaar zijn. Of dan heb je zin in penetratie en dan ga je naar het bordje penetratie.
Ja, maar dit even, dan kan het klaar zijn.
Ja.
Dit is denk ik echt iets wat we als mens veel vaker zouden kunnen doen.
Ja.
Dus inderdaad, een iets seksueels, nog iets seksueels, knuffelen, misschien nog iets anders seksueels.
Ja.
En dan gewoon, dit was het wel voor nu.
Dit was het wel voor nu, ja.
En nu door naar wat jij zei, nou, je kan ook nog naar het bordje penetratie.
Kan je naar het bordje penetratie? Nou, maar kan je van het bordje penetratie ook weer een keer terug naar het bordje manuele seks?
Ja.
Dus dan eigenlijk kies je dan gewoon naar welk bordje je gaat.
Ja.
En ik vind het heel leuk om seks op die manier te kijken, want dan om op die manier naar seks te kijken, want dan is er dus een soort ook van, hè, wat is mijn wens op dit moment? En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met de partner waarmee je seks hebt.
Ja, maar het is mooi, want je voelt dan en goed, wat wil ik nu?
Ja.
En tegelijkertijd gaat het ook erg over afstemming.
Ja.
Want stel je voor, nou, ik wil nu dat wij gaan vingeren en jij denkt, ja, maar ik wil eigenlijk toch eerst nog zoenen. Nou, hoe, weet je wel, hoe gaan we daar dan in manoeuvreren? Hoe hebben we het daarover?
Ja.
Dat ik misschien toch nog eerst nog even een ander gerechtje wil tussendoor.
Ja.
En ik denk ook dat het leuk is met heteroseks, dat je kunt prima penetratieseks hebben, dan even stoppen.
Mm-hmm.
Dan even vingeren, beffen, pijpen, knuffelen, aaien. Nou ja, noem alle dingen maar die je kan bedenken. En dan nog een keer penetratieseks hebben of niet.
Ja.
En het kan met klaarkomen, zonder klaarkomen. Ja. Dus dat buffet is wel echt leuk. Dat je gewoon eens denkt van, en dat je dus misschien, net als bij een echt buffet, dat je soms zin hebt in het ene en soms in het ander.
Ja.
Het is ook niet zo dat je altijd op dezelfde manier langs het buffet loopt.
Maar ik ben altijd frietjes. Maar...
Ja, ik altijd een croissant. Sorry. Ja, want ik zit nu denk, wat zou het zijn qua seks? Want dat wil ik wel echt altijd. Maar dit is wel echt een leuke.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook dan een sprongetje naar bijvoorbeeld de orgasmekloof.
Ja.
Want daarin zou je ook, het script helpt natuurlijk ook. Dus het heersende script maakt ook dat er een orgasmekloof is.
Ja,
denk ik.
Want wil je dit uitleggen?
Nou, de orgasmekloof is dus... Jij weet de cijfers trouwens beter dan ik.
Ja, al moet ik wel zeggen dat onderzoeken dus een beetje verschillen. Maar ik kan het wel even noemen. Het is zo dat bij heteroseks, dus penis in vagina seks...
Ja.
Dat eigenlijk 95% van de mannen altijd tijdens een vrijpartij altijd een orgasme krijgt. En dan zijn er cijfers die zeggen 60% van de vrouwen... Maar dat is als ook de buitenkant van de clitoris wordt gestimuleerd...
Okay.
En dan is het andere cijfer maar 30% van de vrouwen. En dat is waarschijnlijk minder. Maar het is dus dat 30% van de vrouwen bij een vrijpartij ook een orgasme heeft. Bij penetratieseks. Tegenover 95% van de mannen.
Ja.
Dus gewoon, ja.
Ja. Maar als je dus kijkt naar seks als een buffet.
Ja.
Dan is dus de clitorale stimulatie is een veel meer voorkomend bordje.
Ja.
Waardoor je dus die orgasmekloof ook een beetje zou kunnen dichten.
Ja, precies.
Ja.
Ja, en dat is nog wel interessant. Dat er natuurlijk ook wel vaak dat seksuele script wat jij net noemde van toch... Ja, voorspel. Ik ben dus ook inderdaad erg tegen dat woord. Maar het wordt natuurlijk wel vaak zo genoemd. Dan penetratie, dan klaarkomen. En dan in 95% voor bijna alle mannen en voor heel veel vrouwen niet. En dan slapen. Dat inderdaad beperkt natuurlijk heel erg...
Ja.
Ook het seksueel plezier dat je dan hebt.
Ja. Maar ook daarin, het is het heersende script.
Ja.
Dus het betekent niet dat dat script verkeerd is.
Nee.
Of dat je dus, als je dat script fijn vindt, dat je dan opeens slechte seks hebt of zo.
Ja.
Dus er is gewoon heel veel meer, denk ik. Ook daarin weer, we kunnen gewoon heel veel breder kijken.
Ja.
Maar het hoeft niet helemaal van de tafel worden geschoven. En dat is denk ik ook de hele tijd een soort wat een discussie blijft. Hè? Dus als het ene, dus als het heersende script niet goed is, dan heb je dus een tegengeluid. Bijvoorbeeld, zoals ik net omschreef, van kijken naar seks als een soort buffet.
Ja.
Betekent niet dat dat script van tafel. Dus dat is een soort, er is daar ook wel een nuance in, denk ik.
Ja. Ja, dit is wel echt leuk dat jij dit zegt. Dat het dus juist allemaal kan. En
ja.
ook naast elkaar kan bestaan.
Ja.
Net als dat wat je net al zei over de sekspositieve benadering. Dat dat niet betekent dat je het dan niet meer hebt over anticonceptie of condoomgebruik.
Nee.
Maar dat het er eigenlijk onder valt.
Ja, precies.
En dat is eigenlijk natuurlijk ook penetratieseks.
Ja.
Zit gewoon ook op dat buffet.
Precies.
En degene die dat graag willen, die kunnen dat communiceren.
Ja.
Ja, dus het kan eigenlijk juist heel goed samen.
Ja, dat denk ik.
Oh, ja, heel leuk. Ik vind het buffet echt een heel goed idee. Nog even terug naar één ding. Jij noemde net al een aantal keer HIV. Ik weet dat er veel stigma's bestaan, helaas nog rondom HIV. Er verschijnen af en toe wel goede artikelen. Er stond een half jaar geleden een goed stuk in NRC over dat er nog steeds heel erg beperkt naar wordt gekeken en dat er veel vooroordelen over zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat er mensen zijn die denken dat je nooit meer seks kunt hebben als je HIV hebt. Ik weet dat er mensen zijn die denken, stel je voor, ik heb HIV en ik heb hier een wondje. En jij hebt misschien, ik knuffel jou. Dat er echt nog wel ideeën zijn dat jij dan HIV zou kunnen krijgen. Ja. En dat is niet zo.
Nee.
Maar hoe zit het wel? Dus kun je nog seks hebben met HIV?
Ja, absoluut. In principe is er N is N, heet dat. Staat ook op SOAAIDS.nl. En dat betekent niet detecteerbaar, is niet overdraagbaar. Als je dus positief test op HIV, dan krijg je medicatie. Zo werkt het dan in Nederland. En dat onderdrukt. En dat betekent dat je viral load, zoals dat heet, dusdanig laag is, dat ook al heb je HIV, dat je het niet kan overdragen aan anderen. Dus
gewoon helemaal niet?
Helemaal niet.
Oké.
Gewoon
en wat voor soort medicatie is dit? Moet je dan elke dag een pil slikken? Of...
Ja. Ja. Okay. Dus dat is de HIV-medicatie eigenlijk.
Ja. Ja. Wat fijn dat dit er is.
Ja. Ja. En dan heb je ook nog dat een ander onderdeel van dus het stigma rondom HIV is PrEP. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord.
Vertel.
Het is niet per se dat de PrEP een stigma is. Nou, ook een beetje wel. Maar meer, dat is eigenlijk een onderdeel ook van die NSN. We winnen in Nederland HIV naar nul. Dat is het streven. En PrEP is een medicijn wat je kan slikken. Wat betekent dat als je dat goed slikt, dat je seks kan hebben met iemand die HIV heeft en niet behandeld is. Dus niet die viral load is nog te hoog.
Ja. Dus bij wie het wel eventueel overdraagbaar is.
Precies.
Ja.
En omdat jij dan die medicijnen slikt, kan jij het niet krijgen.
Oké, en dat dus, heet PrEP?
Dat heet PrEP. Dus PrEP beschermt tegen HIV.
Ja.
Beschermt niet tegen andere SOA's. Dus dat is wel een condoom beschermt tegen alles.
Ja.
Bijna alles. Maar PrEP beschermt tegen HIV.
En is het dan zo dat als je dus in een groep zit die dan wat meer risico loopt op HIV, zoals als je als man anale seks hebt met een andere man, is dat dan zo, kun je die PrEP dan krijgen in Nederland? Of zeg maar, zou ik dan, als het voor mij zou gaan, naar de huisarts kunnen gaan en kunnen zeggen, ik wil graag PrEP?
Ja.
En moet je dat dan maandenlang elke dag slikken of kan je het slikken op het moment dat je seks gaat hebben?
Kan allebei. Het zijn twee manieren. Dus je kan het elke dag slikken of je kan het rondom de seks slikken.
Als je dat dus kan plannen. Precies.
Ja.
En heeft de HIV-medicatie, heeft dat, nou ja, jij slikt het niet, maar vervelende bijwerkingen? Is dat redelijk ontwikkeld inmiddels? Ik zou het natuurlijk eigenlijk moeten vragen aan iemand die het slikt.
Ja.
Misschien dat dat nog een keer komt, maar
heb je daar enig idee van?
Ja, net als alle medicatie.
Precies. Ja. Maar in principe is een groot deel die het slikt.
En kun je dan misschien tot slot nog het verschil uitleggen? Want dat wordt ook vaak door elkaar gehaald. Tussen HIV en AIDS.
Oh ja. Ja, dus AIDS is eigenlijk het laatste stadium.
Van
dus
HIV.
Van HIV. Dus iemand heeft niet meteen AIDS. En dat is zo lastig, hè. Want je ziet in series, op tv, maar ook gewoon van documentaires van de HIV-epidemie. Het is eigenlijk allemaal mensen met AIDS.
Ja.
En dat is dat typische zieke beeld. Met ook allemaal vlekken en zo op de huid. Maar als je HIV hebt, daar kan je mee leven.
Ja, je kan ook gewoon oud mee worden.
Ja.
Als je gewoon die medicatie gebruikt, die HIV-medicatie, dan is dat los van de bijwerkingen.
Kan je het niet overdragen, word je er oud mee. Je blijft wel onder controle in het ziekenhuis. Maar eigenlijk is het, je krijgt geen AIDS.
Nee.
Als je medicijnen slikt voor HIV.
En jij zegt, AIDS is dan het laatste stadium van een HIV-infectie.
Ja.
En hoeveel stadia zijn er?
Dus HIV gaat uiteindelijk over in AIDS.
Als je er niks tegen doet.
Als je niet die medicatie. En toen natuurlijk de epidemie was, toen waren die medicijnen er nog.
Nee. En toen wisten mensen helemaal niet wat er überhaupt aan de hand was.
Dus dat is ook wel, ik merk dat is weer echt iets heel anders. Maar het is natuurlijk wel lastig dat in series en zo de homo man dan in dit vaak, dat die eigenlijk altijd doodgaat.
Ja.
Dat is zo jammer dat die karakters, dat zie je eigenlijk bij queer mensen, hè? Dat die altijd een soort slecht einde hebben.
Ja.
En dat is nog steeds in heel veel films.
die representatie is helemaal niet goed.
Helemaal niet goed.
Nee.
En dat is bij queer mensen
heel negatief.
Trans mensen ook in specifiek.
Ja.
Dat is echt.
Want die voornaamwoorden, dat is dan nog even tot slot over dit. Nou, dat is natuurlijk een ander stuk. Maar hoe vind jij dat we dat zouden moeten integreren? Maar wat is eigenlijk het belang van voornaamwoorden?
Ja, dat is een hele grote discussie.
Ja, maar hoe denk jij daarover?
Hoe denk ik daarover?
Als,
Nou, ik vind dat omdat ik in het werkveld mij begeef, dat ik ook een bepaalde representatie heb. Dus ik vind het belangrijk dat ik mijn voornaamwoorden in mijn mail heb staan, handtekening bijvoorbeeld.
Ja.
Zodat de mensen waarmee ik werk weten dat ik me daar bewust van ben.
Ja, want wat zei jouw voornaamwoord?
Zij, haar.
Ja.
Maar het hele brede debat is natuurlijk wat ingewikkelder, omdat veel mensen komen niet in aanraking met... Ik spreek veel mensen die zich bijvoorbeeld non-binair
identificeren. Ja.
Als je nou nooit dat tegenkomt, ik denk ook dat dat niet helemaal klopt. Maar ik kan me wel voorstellen dat je een beetje denkt, jeetje, wat moet ik hier nou mee? Maar dan eigenlijk weer terug naar de privileges die je hebt.
Ja,
ik
vind ook altijd wel als mensen denken, jeetje, wat moet ik hier nou mee? Dan denk ik, voor jou is het toch helemaal geen moeite?
Precies.
En voor een ander is het misschien een wereld van verschil.
Precies. En dan denk ik wel, het is zeg maar, die representatie kan voor iemand anders zo belangrijk zijn. En het feit dat je nadenkt over, hoe identificeer ik mezelf? Wat is mijn hokje eigenlijk ook wel daarin? En wat denk ik van hokjes? Eigenlijk zou het geweldig zijn als iedereen daar dat zichzelf een keer afvraagt.
Ja.
En daarin inderdaad, wat is het voor moeite om dus je voornaamwoorden te gebruiken?
Ja.
Ik heb dat ook met bijvoorbeeld, ik draag vaak een regenboog keycord bijvoorbeeld op mijn werk. Omdat ik dan, ik vind het belangrijk dat mensen die dat zien, dat het zichtbaar is. En dat is natuurlijk, dit is mijn niche of dit is mijn wereld waarin ik veel van weet en waar ik veel... Dus ik snap ook dat niet, weet je, een klimaatactivist zou een andere manier van representatie doen. Dus ik snap ook dat, ik zie ook wel dat het een deel is van een groter geheel.
Ja.
Dus ik denk ook dat je niet van iedereen alles hoeft te vragen,
nee.
Maar... Eigenlijk, als je inderdaad wat we net zeiden, hè, als je al zegt waarom moet het, dan betekent het dat je daar dus dat je in die heteronormatieve matrix valt. Dat is een begrip van Butler, Judith Butler. Dat betekent dus dat je zoveel privileges hebt, dat je daar nooit over hebt om na te denken, dat je nooit tegen bepaalde muren bent gaan aanlopen. En dat is eigenlijk al genoeg,
ja.
Vind ik dan,
ja.
Om je daarin in te lezen.
En dat betekent niet dat jij dan nooit iets moeilijks meemaakt in je leven.
Nee.
Want dat vind ik zelfs wel eens lastig in dit soort discussies. Dat, kijk, alle mensen van alle lagen en alle achtergronden en alle... maken natuurlijk allemaal nare dingen mee in hun leven. Dat geldt voor iedereen.
Absoluut.
Alleen het feit dat jij inderdaad in die heteronormatieve matrix zit, waar we zo nog even over gaan praten. Dat zegt gewoon wel dat in principe de wereld wel... of in ieder geval de maatschappij waarin je leeft, wel voor jou gemaakt is.
Exact.
En wat is nou de moeite om een beetje ruimte te maken?
Precies. En dat komen we weer terug als een soort van rode draad in het gesprek. Ja. Ook dat is weer betekent niet dat jij als hetero, cisgender, wit persoon er niet mag zijn.
Nee.
Maar er zijn ook dat mag breder.
Gewoon ook.
Ja, gewoon ook.
Ja. Oké, dan alleen nog uitleggen wat cisgender is.
Cisgender is dat je je identificeert met het geslacht waarmee je bent geboren.
Ja, dus stel je bent geboren met een vulva en je voelt je ook vrouw.
Ja.
Dan ben je cis.
Ja.
Ja.
Ik zou zeggen baarmoeder.
Baarmoeder. Heb je hier nou ook een baarmoeder op tafel gelegd? Toch
nee,
maar niet?
Toch maar niet.
Je baarmoeder sleutelhanger?
It's vulva, not vagina. Dat ligt wel
ook belangrijk, ja.
Ja, ook belangrijk.
Want wat is dan de vagina?
De vagina is het baringskanaal. Dus dat is eigenlijk van je cervix, je baarmoedermond, tot je vagina opening.
En wat is dan vulva?
Vulva is alles eigenlijk aan de buitenkant wat we zien. Dus vulva lippen, het topje van de clitoris.
Ja.
Dus het is eigenlijk veel beter om vulva te zeggen. Het is eigenlijk, als je vagina zegt, heb ik wel eens gelezen, dan is het hetzelfde als dat je tegen je kind zegt, bijvoorbeeld testicle, ja, over je penis. Dat is heel raar, dat is maar een deel.
Ja.
Dus als je vagina zegt, dan zeg je echt maar een deel,
ja,
van het geslachtsorgaan.
Van het hele onderdeel.
Dus vulva is veel meer in zijn geheel.
Ja.
In haar geheel eigenlijk.
In haar geheel, ja, dat is leuk. Ja, dat... ja nee, ik zeg toch maar even dat ik had laatst een opiniestuk geschreven. En toen had jij gezegd, waarom gebruik je een mannelijk voornaamwoord voor het seksbeeldje dat voorkwam in mijn, ja, stuk? En
wat dat was zo goed stuk,
want ik had, ja, er helemaal niet over nagedacht. Ja. Zo zie je maar.
Deze aflevering wordt gesponsord door Dr. Mama. Wist je dat er naast de orgasmekloof ook een zorgkloof bestaat? En die is het grootst als hetero-stellen ouders worden. Wanneer er een baby geboren wordt, vervallen veel mensen in een traditionele rolverdeling. Dit komt onder andere omdat er weinig ruimte is voor partners in de zwangerschapswereld. Dat kan anders. De zwangerschapscursus van Dr. Mama biedt een gelijkwaardige voorbereiding op de geboorte en het ouderschap. Want ook bevallen en zorgen doe je gelijkwaardig en samen.
Roos, jij begon net over Judith Butler.
Ja.
En jij doet dus ook de master zorgethiek en beleid aan de Universiteit voor Humanistiek.
Mm-hmm.
Wat eigenlijk ook wel leuk is, omdat ik de bachelor humanistiek, ja, heb gedaan aan diezelfde universiteit. Al wel, ja, een hele tijd geleden. Ja, vertel eens iets over die master. Waarom doe je dit eigenlijk? En wat? Ja, waarom deze master?
Nou, waarom was denk ik omdat ik was klaar met mijn opleiding en ik ging werken en ik dacht, dit is het. En toen ging ik werken en toen dacht ik mis de boeken.
Ja.
Ik vind verdieping heel interessant en leuk. En dat had ik ook niet meteen verwacht. Want vaak als je dan klaar bent, dan denk je, yes, ik hoef nooit meer. Maar dat was heel snel voorbij, dat gevoel.
Ja, dat begint. Ja, herkenbaar. Ja.
Dus dat is eigenlijk de grootste reden. Toen ging ik kijken van, wat vind ik dan interessant? En toen kwam ik op deze master. En nu ik in de master zit, had ik eigenlijk niet per se verwacht dat ik dit eruit zou halen van toen ik begon. Ik haalde er zoveel meer uit dan toen ik begon. Wat zorgethiek eigenlijk inhoudt, en dat vind ik moeilijk om zo in een notendop, ja, uit te leggen. Dat kan eigenlijk niet, want het is en een hele studie, maar we hebben ook natuurlijk gewoon een hele groep docenten en hoogleraren die hier gewoon een vakgroep van,
ja,
hebben. Dus het,
precies,
is zoveel groter dan wat ik nu ga kunnen uitleggen.
Ja.
Maar hoe ik het zie in ook de praktijk, is dat je eigenlijk een andere bril op doet van zorg. Wat zorgen is. En dat je ook volgens, je leert eigenlijk kijken naar ook de sociaal-maatschappelijke context waarin zorgpraktijken zich aandienen. En dat is aan de hand van Joan Tronto. Dit is een Amerikaanse filosoof. Wordt er gekeken naar de zorgpraktijk eigenlijk. En daar even denken, hoe ga ik dit nu makkelijk vertellen? Ik denk dat ik het gewoon even naar mijn praktijk
breng. Doe maar, ja, dat is goed.
Dus als ik kijk naar hoe ik het in mijn werk nu al kan toepassen, is dat er bijvoorbeeld iemand tegenover me zit en die komt met een gendervraagstuk. Eigenlijk leerde ik aan het begin dat best wel een eendimensionaal beeld daarvan. Iemand heeft een gendervraagstuk, punt. We gaan daarop in via dat biopsychosociaal model.
Ja, ja.
Maar nu, door de master, leer je dus die sociaal-politieke en maatschappelijke context daarbij te betrekken. En eigenlijk ook te kijken van, hè, wat is de leefwerelddimensie waarin iemand zich bevindt? En wat maakt dat iemand deze vraag heeft? En ook bijvoorbeeld in welke andere vraagstukken komen daar ook bij kijken? Dus bijvoorbeeld ook die intersectionele lens. Dat is dan weer van, ik ga nu allemaal namen noemen.
Nee,
dat
is,
dat
goed,
is van,
ja,
Kimberly Creswell.
Ja.
Dat intersectionality.
Ja.
En dat gaat eigenlijk over dat je dus bijvoorbeeld als je een gendervraagstuk hebt, dus je bent queer, dan is dat een deel van je identiteit. Maar je kan daarnaast bijvoorbeeld ook nadelen ervaren omdat je zwart bent. Mm. Of omdat je vrouw bent. Mm. Of omdat je een beperking hebt. Dus er zijn eigenlijk meerdere facetten waarin je in deze maatschappij nadelen kan ervaren. En zo word je dus in de master eigenlijk geleerd om naar zoveel andere facetten te kijken. En ik vind ook dus dat hele politieke verhaal erbij heel interessant. Van wat is het mensbeeld wat, zou ik maar zeggen, vanuit de politiek op ons wordt gelegd. Dus dat is vooral dat autonome mensbeeld van eigen regie, keuzevrijheid. Maar veel minder vanuit het relationele mensbeeld. Dus we zijn allemaal kwetsbaar. We hebben allemaal relaties met elkaar. Dus het is ik vind het ontzettend leuk om die twee werelden eigenlijk met elkaar te verbinden. Omdat, wat ik net zei, hè, seksologie is een jonge wetenschap vanaf de jaren 60. Zorgethiek is eigenlijk ook een hele jonge wetenschap. Kijk, ethiek zelf is natuurlijk heel oud, kennen van Plato en Aristoteles. Maar zorgethiek is vanaf eigenlijk pas de jaren 80 ook echt in beeld.
Ja.
Dus ik heb het idee soms dat die twee werelden elkaar ook nog niet helemaal hebben gevonden. En dat vind ik ontzettend leuk.
Ja.
Ja.
En ook wel echt een hele mooie combinatie dat jij het dan ook nog eens in de praktijk meteen kan gebruiken.
Ja.
Want dat is natuurlijk
bijna ook onvoorkomelijk. Want dat is dus heel erg ook mijn master.
Oh,
als je het eenmaal
ziet.
Oh. Nee, meer van als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer ontzien.
Nee.
Dus het is ook wel een soort...
Heb je daar een voorbeeld van? Van iets?
Nou, dat is... Misschien heb je dat ook wel genoemd, maar dat is bijvoorbeeld... Het zit ook heel erg in taal.
Ja.
En hoe wij meisjes en jongens onderscheiden. Dat is zoiets van... Dat als je dat eenmaal hoort...
Maar,
jongens
het is...
en meisjes.
Ja.
En dan... dat is eigenlijk waarin dus ook al machtsverhouding... een gendermachtsverhouding in taal... zich bevindt.
Ja.
Want jongens staat eigenlijk gelijk aan meiden of meisjes aan jongetjes. Maar we noemen eigenlijk dus de oudere versie en de jongere versie van... Dus de oudere versie van een man en de jongere versie van een vrouw. Waarin er dus de vrouw eigenlijk alweer onder de man staat. Ja, en dat zijn gewoon hele... Maar ik kan niemand meer... van niemand meer jongens en meisjes horen.
Nee, omdat inderdaad, als je het eenmaal hoort, dan kan je het niet meer... Nee, als je het eenmaal hebt gezien, dan kan je het niet meer ontzien. Ja, niet zien. Nee, dat is zo. En dat is natuurlijk ook wel altijd dubbel. Dat hoe meer je weet, hoe meer je leert, hoe meer je ziet. Mm-hmm. Dat vind ik sowieso in dit vakgebied, dat ik soms ook wel denk van... Oh, eigenlijk ook dat nog.
Mm-hmm.
Terwijl het maakt mij vaak ook wel een soort strijdvaardig. Dat ik denk, oh, er is echt nog heel veel te doen.
Ja.
Maar het is ook juist dat je kleine dingen kunt doen. Want ik bedoel, iedereen kan al beginnen met zeggen jongetjes en meisjes en jongens en meiden.
Ja.
En ik vond meiden eerst ook een heel, een beetje ongemakkelijk woord. Ik had het echt nog nooit gezegd totdat ik denk ik 29 was of zo.
Oh, ja.
En nu doe ik het altijd. Mm-hmm. Zo goed als altijd. En het is eigenlijk heel klein iets wat je natuurlijk, wat voor werk je ook doet en of je nou kinderen hebt of niet, dat maakt daar helemaal niet uit.
Nee, ja, en dan kan je daarnaast natuurlijk ook nog wel afvragen of we jongens en meiden willen zeggen.
Of ja, of het zo binair moet.
Jongeren. Of gewoon kinderen. Ja. Dat is dan weer een vervolgvraag.
Wat is jouw idee daarover?
Nou, ik denk dat we te binaire taal hebben.
Ja.
Dat het veel meer non-binair kan zijn.
Ja.
En dat ligt eigenlijk in twee facetten. Ik denk dat dus, dan ga je een beetje weer meer richting die feministische ethiek. In de zin van dat er ook zoveel macht zit in taal. Dat hij eigenlijk altijd een soort van het eerste voornaamwoord is. Wat we gebruiken van heel veel spullen. Maar ook gewoon als het wel over mensen gaat, gaat het altijd over de mannelijke vorm. Dus dat is eigenlijk al een ding dat ik denk, dat hoeft eigenlijk niet. En ten tweede is denk ik een antwoord op taal ook heel vaak juist non-binair. Ik vind het zo mooi als het woord dienst wordt gebruikt.
Ja, maar dat is eigenlijk ook heel makkelijk.
Het is heel makkelijk, het is heel neutraal. Het is eigenlijk best wel voor mij vaak een antwoord.
Ja.
Omdat dat er daarmee die ongelijkheid wordt gewoon wat minder.
Ja, en het is echt wel makkelijk. Ik doe het nu zelf ook.
Ja.
Ik zeg bijna nooit meer zijn of haar, maar bijna altijd dienst. Omdat het gewoon in één keer alles omvat.
Ja,
dus
en
het spreekt soms ook nog eens makkelijker eigenlijk.
Precies, het spreekt makkelijker. En het is dus ook niet dat je dan weer per se dat het dan weer alleen maar hoeft te gaan over die non-binaire mensen die dan
nee,
ook aangesproken worden.
Als anders of afwijkend, nee.
Precies, het gaat erom
eigenlijk
dat...
weer, het kan er gewoon onder.
Het kan er gewoon onder. Het is gewoon een neutrale vorm voor iedereen.
Ja, precies.
Ja.
Ja, dus dat kan er gewoon bij. En feministische ethiek, ja, jij zegt dat dat dus de totaal normale term is. Maar wat is dat?
Nou, dat is dus eigenlijk... zorgethiek is ook een, zou ik maar zeggen, een onderdeel van feministische ethiek.
Oké. Okay.
En nou, feminisme gaat dus eigenlijk, is aan het begin een soort van ontstaan vanuit dus ongelijkheid voor vrouwen.
Mm-hmm.
Maar het kijkt eigenlijk veel meer naar, dus ook weer wat breder, naar ongelijkheid in de bredere zin van het woord. En feministische ethiek vind ik heel interessant, omdat eigenlijk alles waar we het net even over hadden, hè, over bijvoorbeeld taal, maar ook een orgasmekloof.
Mm.
En het kijkt op een bepaalde manier naar dus hoe dat tot stand is gekomen. En dan dus ook weer in de politiek, maar ook in de maatschappij en ook in een sociale context. Want dat is bij zorgethiek eigenlijk heel belangrijk. Je kijkt altijd naar een situatie vanuit de context.
Ja.
Dus in welke context speelt dit?
Ja.
Dus er is ook geen antwoord. Nee. Dat is altijd soms bijna irritant.
Dit vind ik wel echt heel grappig dat je dit zegt. Want ik weet nog dat ik humanistiek ging studeren, omdat ik dacht, dan krijg ik antwoorden.
Ja.
En ik kreeg alleen maar meer
vragen.
Dat is wel echt. Dat weet ik nog zo goed.
Ja. Ja. Dus het is geen antwoord. Het is inderdaad vaak een extra vraag. Of zou ik maar zeggen, een vervolgvraag. Ja.
Maar het geeft ook gewoon een veel breder licht weer.
Precies.
Telkens weer op een ander deel van de wereld en jezelf en het samenleven.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel weer heel mooi. En ik vind het ook mooi wat jij zei over dat autonome mensbeeld en het relationele.
Ja.
Dat is natuurlijk ook weer een hele andere manier om überhaupt ook te kijken naar de wereld
dus
om je heen.
En dus ook te kijken naar... Ja, want zorg is dus in de zorgethiek eigenlijk dus de wereld om je heen.
Ja.
Zorg zit overal en niet alleen maar in de professional.
Nee.
Dus het gaat ook over zorg van moeder op kind.
Ja.
Het gaat ook
of
juist...
vader op kind of ouder op kind.
Ouder op kind, ja. Maar het gaat juist om ook bijvoorbeeld die onbetaalde zorg.
Ja.
Het gaat echt om alle zorgpraktijken.
Ja, en eigenlijk gaat dit natuurlijk ook weer om taal. Dat je hebt, vaak vragen we werk je, maar we vragen niet, doe je betaald werk en welk onbetaald werk doe jij?
Nee.
Terwijl natuurlijk heel veel mensen doen heel veel onbetaald werk.
Ja.
Terwijl de maatschappij helemaal niet zou functioneren zonder alle mensen die dat onbetaalde werk zouden doen.
Klopt.
Ja. Dat is ook weer...
Een hele
nieuwe
podcast.
Nou, ik zou eigenlijk tegen alle luisteraars willen zeggen, ga lekker allemaal naar die master kijken. Nou, het is wel echt interessant.
Ja.
En dus ook best wel een verdieping op jouw werk.
Zeker, ja.
Wat ligt er voor jou in de toekomst?
Ja, goeie vraag. Nou, ik ben best ambitieus.
Ja.
Misschien ook uit dit gesprek al. Nou, tijdens kerst... we hadden kerst met een heel groot deel van de familie. En het was een soort van, wat wil je bereiken in 2024? En ging ik daar eigenlijk toen pas over nadenken. Maar mijn antwoord was dat ik eigenlijk wil bijdragen aan een seksueel gezonder Nederland. En dat is dus denk ik ook mijn toekomst. Dat ik zie nog veel dingen die anders of beter kunnen in mijn ogen. En dat is ook mijn waarheid, is niet de waarheid. Maar dat zie ik. En daar zou ik heel graag aan willen bijdragen. En concreet doe ik dat natuurlijk ook in mijn dagelijkse praktijk. En met mijn master wordt dat alleen maar meer verdieping.
Ja.
Maar ik zou het liefste wel wat meer ook hogerop, zeg maar, in de beleids- en de politiek. Want dat is toch wel waar het begint, denk ik.
Ja.
En ik heb nou eenmaal het geluk dat ik kan studeren.
Ja.
En dat ik hierover kan nadenken, dat is ook echt natuurlijk een ding. Ik bedoel, als ik alleenstaande moeder was van 3 kinderen en moest nadenken over hoe ik naar de supermarkt kon en mijn boodschappen kon afrekenen, dan ik heb ook natuurlijk echt die ruimte in mijn hoofd. En dat is mijn privilege, dat ik mag nadenken over dit soort dingen en dat ik kan studeren.
Ja.
Dus dat voelt bijna ook als mijn verantwoordelijkheid om daar dan iets mee te doen.
Ja.
Ja.
En zou je één ding of iets willen noemen waarvan je denkt, ja, dat zou ik nou echt mooi vinden als dat zou veranderen. Dat zou echt de wereld, zeg maar, seksueel beter maken.
Nou, dan denk ik terug naar die sekspositieve benadering.
Ja.
En dan pleit ik echt voor de bredere kijk op seksualiteit. Dus dat seks meer is dan de vier letters. Dat seks meer is dan penis in vagina seks en penetratieseks. En dat iedereen het recht heeft om te genieten van seks.
Ja. Dankjewel. Yes. Roos, heel erg bedankt dat je er was. Vond het heel fijn.
Ja.
En heel veel geleerd ook. Echt, ja, dankjewel.
Wat goed.
Bedankt voor het luisteren. Praat lekker over seks en doe het altijd met plezier. Wil je adverteren? Neem dan contact met mij op via annamariansen.com/podcast. De audio- en videoproductie is gedaan door Stephanie van Dracht van Stories & Studios. Het beeld en logo zijn ontworpen door Bureau Grotesk. De muziek is geproduceerd door Diederik Brandsma en de titel is bedacht door Claire Bontje. Deze podcast is opgenomen bij Dr. Mama.